Nou ja, kijk, ik moet nog een beetje denken aan dat gebed. Als dat zo begint, laat uw naam geheiligd worden.
Ja.
Als dat nou de eerste bede is die Jezus ons leert, dan is ook de vraag of natuurlijk de komst van een vaccin nou ervoor gaat zorgen dat we Gods naam gaan heiligen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Huis, Tuin en Kerk, de podcast. Uw twee vaste sidekicks zitten er weer. Het zijn dus geen sidekicks, maar namelijk mijn co-host aan de andere kant, dominee Simon van der Lucht, en ikzelf, Giel Vlezenbeek. Beide zijn we predikant en nou, maken we een podcast waarmee we iets van onze dagelijkse actualiteit rondom kerk en leven, nou ja, bespreken. De achtergronden daar wat eens naar voren halen, tegen de Bijbel aanleggen en onze eigen ervaringen of opmerkingen daarin ook meenemen. En nou, vandaag hebben we weer een mooi nieuw thema. Simon, wat is het thema van vandaag?
Nou, Giel, we gaan het hebben over bidden. Bidden, ja, wat we gewoon dagelijks kunnen doen en soms ook niet doen. En dat thema lijkt mij dus bij deze podcast uiterst gepast.
Ja, nou, we hebben er natuurlijk al een klein beetje een voorgesprek gehad. En ja, daarom willen we deze podcast ook eigenlijk wat spannender neerzetten. Namelijk waarom je in coronatijd zomaar de verkeerde dingen bidt. Nou, ik kom daar zo meteen nog even op terug. Maar voordat we verder gaan, heb ik er nog een paar stellingen voor je, Simon. We doen dat normaal niet, dus dit is echt een primeur. Maar gewoon omdat bidden toch een heel ergens een heel bekend thema is, dacht ik, nou, ik gooi er een paar stellingen in. Alleen oneens of eens, geen middenwegen wil ik horen en ook geen uitleg. Dus je mag jezelf niet verdedigen.
Nee.
En mensen die daarover nog vragen hebben, zo van waarom, nou, dan laat je dat achteraf maar even horen. Goed, daar gaat hij. Als eerste, God verhoort alle gebeden.
Oneens.
Oké, nou, ik zou zeggen eens.
Oké.
Onophoudelijk bidden betekent echt ieder moment van de dag in gebed zijn.
Oneens.
Eens. We kunnen bidden om de zielenrust van overledenen.
Zeker.
Oneens. Het gebed van een groep heeft meer effect dan het gebed van een enkeling.
No way.
Oké, ik ook. Oneens. Je geloof kan verhoring van gebed in de weg staan.
Nog een keer?
Je geloof, of de hoeveelheid van geloof dus, hè, kan verhoring van gebed in de weg staan.
Moeilijk. Oneens.
Oké, ik ook oneens. God verhoort gebeden soms alleen na aandringen.
Eens.
Deze vind ik zelf heel erg lastig hoor. Ik denk toch oneens. Het is belangrijker om te bidden dan om present te zijn in de samenleving.
Absoluut.
Want dat is namelijk het sprongetje naar waar we het over gaan willen gaan hebben. Hè. Ik zou hierbij toch zeggen van, nou, present zijn in de samenleving heeft zo ook wel zijn eigen waarde. Dat zul je ook vast niet ontkennen. Maar leg die eens even uit, die laatste. Het is belangrijker om te bidden dan om present te zijn in de samenleving.
Zeker. Kijk, wat ik merk is dat er veel behoefte is bij kerkmensen tegenwoordig, gelovigen in het algemeen, om een soort relevantie te hebben in de samenleving. We zijn bang dat de kerk marginaliseert en als we ons nou laten zien in de samenleving, dan doen we er toe. Ik vind het eigenlijk echt verkeerd, omdat ik ten eerste geloof dat je...
Het is niet goed om iets te betekenen in de samenleving?
Nou, weet je, dat kunnen ongelovigen, niet-gelovige buitenstaanders precies zo doen als wij. We voegen eigenlijk niet zoveel toe, denk ik. En wat buitenstaanders, niet-gelovigen doen, doen ze eigenlijk denk ik ook door Gods kracht. Dus daar hoeven we zelf ook niet zoveel extra motivatie aan te laten zien. En terwijl wij als kerk juist dat moeten doen wat de buitenstaander niet doet. Namelijk bidden. Dat doen ze niet als ze een beetje heiden zijn.
Oké. Dus dat is wat jou betreft het verschil, zeg maar. Er zijn mensen die niet in God geloven en die wel in God geloven. En degene die niet geloven kunnen ook present zijn in de samenleving. En zeg je, doen dat zelfs met dezelfde kracht als wij dat zouden doen.
Ja, ik geloof dat al het goede wat er gebeurt, dus daar waar mensen naastenliefde betonen, de waarheid spreken, mooie dingen maken, dat komt van God. Ik kan me niet voorstellen dat de duivel erachter zit. Die is alleen maar bezig om dingen kapot te maken, te bederven en lelijke dingen te produceren.
Oké, nou, we hebben het al een keertje over de islam gehad. Als islamieten de dingen in de naam van Allah doen, ja, doen ze dat dan in de naam van onze God uiteindelijk toch? Is dat een beetje...
Nee, dat zeg ik niet. Want in de naam van Allah dingen doen, dat betekent dat je bewust God, Allah, de islamitische versie van God, zullen we zeggen, erbij haalt. Nee, daar waar ze dingen doen, die gewoon goed zijn, omdat ze innerlijk... Qua karakter gewoon het goede doen. Hè? Dus hulpvaardigheid, dienstbaarheid. Dan geloof ik dat Gods heilige geest, de geest van Jezus Christus, daarachter zit. Ja.
Oké, nou goed. Die vraag over hoe dat precies zit. Met inderdaad dan dingen in de naam van een andere religie doen. Laten we dan een beetje voor wat het is. Maar jij zegt dus eigenlijk van, nou, het enige wat wij als christenen eigenlijk als een soort pre hebben... Dat zou dan het bidden zijn.
Nou ja, goed, niet het enige. Want kijk, avondmaal vieren bijvoorbeeld. Hè, de dood van de Heer gedenken totdat die komt, is typisch een christelijk ding. Dus ook dat is iets. Mensen dopen die tot geloof gekomen zijn, typisch een christelijk ding. Maar goed, even afgezien van die vaste rituelen die je doet, vind ik bidden een van de belangrijkste dingen die een christen moet doen in afwachting van de terugkeer van de Heer.
Ja, precies. En als ik je goed begrijp, zijn die avondmaal en dopen, als je dat zegt, is nog bijna intern of zo. Maar bidden is datgene wat we voor de samenleving kunnen doen.
Ja, precies. Als je nou zegt van ik wil iets goed voor de samenleving doen, zeg ik ga bidden.
Maar ik heb daar toch wel, zeg maar, ik vind het mooi wat je zegt. Hè? Laat ik daarmee beginnen. Tegelijkertijd denk ik van nou, is het niet zo dat we juist als kerk ook... Zeg maar heel veel, door onze daden, door alles wat we doen, ook mee kunnen werken aan Gods koninkrijk in deze wereld. Is de taak van de kerk misschien niet veel diaconaler dan we hem soms wel invullen? Door dat bidden is weer misschien in een gebouw of nu zelfs in onze woonkamers opgesloten. We lopen niet eens meer dat loopje over straat of op onze fiets. Maar juist door aanwezig te zijn op een heleboel plekken in de samenleving... Ik vind dat misschien wel een van de belangrijkste opdrachten die je toch ook als christen krijgt. En niet per se om dan te bidden.
Nou goed, kijk, ik ben het eens dat je dan goede dingen doet omdat je de maatschappij beter maakt. Of pijn verzacht of onrecht bestrijdt. Maar wie garandeert mij dat een niet-christen dat zal snappen als een christelijke daad? Wie zal zien aan jou dat als jij de buren helpt, dat jij het als christen doet? Ze doen gewoon, ze zien dat jij de buren helpt. Nou, klaar, mooi. Maar het is natuurlijk niet zo dat dan daarmee duidelijk al wordt dat je motivatie ineens daarvan glanst. En terwijl ik denk, bidden is daarom zo belangrijk. Wat, als je nagaat wat precies bidden is, dan zeg je eigenlijk, je gaat God te hulp roepen. Kortom, je gaat God in actie roepen. Brengen is iets heel te sterk, want hij doet het al. Maar je wil hem tot bepaald ingrijpen brengen. Daarom vraag je, God wil dit doen of wil dat doen of doe zus of doe zo. En dus ben
bedoel
je eigenlijk...
Bedoel je dan ook eigenlijk dat present zijn in de samenleving misschien wel veel effectiever is als we God vragen om het te doen dan als we het zelf gaan zitten te doen?
Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij God vragen om het te doen en het gebeurt door niet-christenen, dan is hij dus aan het werk gegaan en heeft hij onze gebeden verhoord. En gebeurt er dus veel goeds waar wij het niet doen of niet hebben gedaan of misschien niet aan toekomen omdat we andere dingen hebben te doen. Maar uiteindelijk zijn wij degene die God zelf erop aanspreken.
Oké. Dit roept bij mij een hele grote vraag. Ik weet niet of we die nu kunnen beantwoorden op. Namelijk van als er dus geen goede dingen gebeuren, is dat dan ook een gevolg van dat we te weinig bidden?
Nou, vind ik een mooie gedachte. Vind ik een interessante gedachte, ja. Ja.
Ja. En als het een stelling zou worden, ben je dan
nou
eens
ja, dan
of
hadden
eens?
We het net. Een van die stellingen waarmee jij mij belaagde aan het begin van het gesprek was toch zoiets van het geloof van de...
Je geloof kan verhoring van gebed in de weg staan.
Ja, daar moest ik even over puzzelen. Maar ik denk ergens wel dat er een soort verband kan zijn tussen de dingen die wij vragen en de dingen die God doet. Dus zeg maar, als wij het niet vragen, dat God het ook niet doet.
Oké.
Ja. En ik geef toe, er is natuurlijk een groter geheel waar wij helemaal niet zoveel aan... Kijk, God gaat wel door, hè? Laat dat gezegd zijn. Maar ik geloof ook dat juist bidden betekent dat wij in omgang met God leven. Een soort permanente heen en weer tussen God en ons. En dat dat iets doet met ook wat God aan stappen zet in de geschiedenis. En dat het in die zin wel degelijk een invloedfactor is. Dus zeg maar het gebed van de gelovigen, het gebed van de kerk in het algemeen. Ik denk dat dat zo was rond bijvoorbeeld vlak voor kerst. Hè? Zacharias en Elisabeth en al die gelovigen van toen die hun gebed ineens verhoord zagen.
Oh ja.
Nou ja, weet je, ik geloof dat daar iets van waar is.
Oké, dus dat dat ook echt, als er niet voor was gebeden, was misschien Jezus wel op een later moment gekomen.
Precies, zoiets, ja. Ja. Of als wij intenser bidden, komt Jezus sneller terug.
Oh ja, ook zo'n mooie gedachte.
Ja, dat is dan de keerzijde ervan voor nu.
Ja, precies. Oké, nou we hebben een aftrap gemaakt over bidden. Waarom bidden juist nu? Bidden ook wat misschien wat tegenover helpen gezet, alhoewel dat niet per se is wat we hier op dit moment echt beogen te doen. Maar oké, laten we nog eens ietsje dieper ingaan op wat bidden dan is. Simon, help ons daar eens een beetje mee. Want we kennen natuurlijk, zelfs een ongelovige weet op een bepaalde manier dat bidden bestaat.
Ja.
Laatst sprak ik iemand die had wat collega's wat uit het zuiden van ons land. Of wat was het? Wat meer naar het oosten. Nou, daar waar de mensen wat roomser zijn dan bij ons. En die legde met bidden ook heel erg gewoon de link naar gewoon van die soort prevelgebedjes voor het eten. Bidden is wat sommige mensen opeens doen als ze geconfronteerd worden met de dood. Bidden is soms ook een beetje, nou, het is maar hopen en bidden. Zo gebruiken we het, denk ik, iedereen het wel eens. Maar oké, laten we eens ietsje meer ingaan van, bijbels gezien of gelovig gezien. Wat is bidden nou?
Ja, als ik het tot de kern terugbreng, zou ik denk ik zeggen, wij spreken God aan op allerlei dingen die ons bezighouden. En dan is vragen om dingen een van de dingen, een van de elementen daarvan. En daarbij bedoel je dus dat je zo vraagt dat God gaat reageren op wat jij vraagt. En dan kan je dus de vraag stellen, vraag je de goede dingen? Maar je kunt ook zeggen, ik kom gewoon even mijn blijdschap uiten bij God. Ik kom alleen maar vertellen dat ik heel blij ben. Of ik kom klagen. Ik kom gewoon al mijn chagrijn eens even uitspreken en zeggen, God, ik ben er zat. Ik ben er klaar mee. Of zelfs misschien wel klagen of aanklagen. God, dit neem ik u kwalijk.
Ja, is dat ook een vorm die we in de Bijbel tegenkomen, aanklagen?
Nou ja, goed. Ik vind het soms die grens wel aangeraakt. Hè? Als je bijvoorbeeld een oproep ziet van God wordt wakker, alsof die slaapt. Ja. Dan zit je toch wel tegen het punt aan dat je denkt, nou God, nu laat je je werk liggen. Ja. Kortom. Met name waar je natuurlijk ernstig geraakt bent in verdriet, waar je lijden of verlies hebt meegemaakt, ga je natuurlijk wel die kant op.
Ja.
Maar goed, laat ik het zo zeggen, wat ik het dus nog een beetje samenvat. Wij spreken ons als mensen uit richting God.
Ja, wij spreken ons als mensen uit richting God. Maar je begon tegelijkertijd wel met ook nog een stukje verwachting van de dingen die God dan daarop als antwoord doet.
Nou, daar heb ik eigenlijk wel een beetje mijn vragen over. Want kijk, ik weet wel dat God alles in stand houdt. Hè? Zonder God zelf of zonder Jezus is er geen werkelijkheid. Elke zucht die ik doe is mogelijk gemaakt omdat hij de wereld in stand houdt en mij laat zuchten, zeg maar.
Oké.
Dus ja, is dat nou een antwoord op mijn vraag? Wel, nee. Als ik er niet om vraag, zucht ik straks ook. Als ik niet dank voor mijn boterham, heb ik ook een boterham. Dus God is niet afhankelijk van ons bidden om ons het goede te geven.
Oké.
Tegelijk, en dat maakt dus dat.
Ja, want dit staat er een klein beetje op gespannen voet natuurlijk met wat je in het eerste gedeelte zei. Van het zou mogelijk kunnen zijn dat als er weinig goede dingen gebeuren, dat er misschien wel te weinig wordt gebeden.
Nou, en dat is dus mijn volgende gedachte inderdaad. Dat God ook wel op sommige punten wel degelijk afwacht of wij erom vragen.
Oké.
Dus er is een soort algemene goedheid die onafhankelijk is van ons. En er is een soort goedheid van God die afhankelijk is van ons.
Oké.
En daar zit bidden.
Ja.
Daar hoort dan bidden bij.
Ja.
En dan ben ik nog een beetje huiverig om één op één te kunnen zeggen, oh kijk, nu heb ik ervoor gebeden. En ja hoor, daar is het antwoord. Want ik geloof ook dat je inderdaad verkeerde dingen kan bidden. dat je...
Wat is dat, verkeerde dingen bidden?
Nou, laat ik het zo zeggen. Gewoon zo eigengericht denken dat jij bepaalde dingen nodig hebt.
Okay.
Waarvan je uiteindelijk helemaal niet weet of God dat wil, dat jij dat nodig hebt of dat jij dat vindt.
Nee.
En dat kan je gezondheid betreffen, dat kan je carrière betreffen, dat kan, diepe wensen als het krijgen van kinderen betreffen. Dat kan, dus heel gevoelig liggen.
Ja.
Ik snap heel goed dat we hier een punt raken waar mensen misschien wel rechtop gaan zitten nu en denken, bedoel je? Ik bedoel eigenlijk niet te zeggen van je mag het niet zeggen allemaal, maar ik moet wel volgens mij concluderen in mijn leven en geloofsleven dat ik gezien heb dat God sommige wensen gewoon niet vervult.
Okay. En zijn er ook wensen die hij wel altijd vervult?
Nou, ik denk dus dat als we het gebed wat Jezus ons geleerd heeft te bidden volgen, dat we dan ook leren waar prioriteiten liggen.
Okay, en eventjes voor de luisteraar die dan niet direct aan dat ene gebed denkt. Welk gebed doe je dan op?
Nou, ik bedoel natuurlijk het gewoon algemeen, niet algemeen bekend dus, maar gebed het Onze Vader. Wat we,
nou, wel denk ik het bekendste toch wel, christelijke gebed.
Ja, nou, dat gaat in ieder geval met de eerste drie gebeden van start door te zeggen, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden.
Okay.
Nou, even toegepast op coronatijd, hè? Als ik zie hoe ik zelf en vele anderen vooral bidden om de komst van een vaccin, om het sparen van mensen, om kracht voor de zorgwerkers of weet ik veel wat. Bescherming van de kwetsbaren. Ja. Dan denk ik, eigenlijk wel okay, maar is dat nou eigenlijk wat de hoogste prioriteit heeft voor ons? Als Jezus ons geleerd heeft, laat Gods naam geheiligd worden. Dan kan dat toch gewoon in een pandemie? Daar hoeft die pandemie toch niet voor af te lopen. Als Gods koninkrijk komt in een pandemie, dan betekent dat dus dat ik moet nadenken over hoe gedraag ik mij als christen en laat ik zien dat ik Gods wil doen.
Okay.
Maar dat betekent niet dat die situatie direct hoeft te veranderen.
Ja. Maar ik kan me zomaar ook voorstellen dat je dan soms ook wel denkt, nou, zo'n pandemie kan toch ook Gods wil niet zijn?
Oh ja, daar ben ik wel zeker van mening dat Gods wil kan zijn. Ja.
Dat kan Gods wil zijn. Het kan zeker Gods wil zijn, en hoe laten we het op kunnen houden. Of wil je zeggen dat het Gods wil is?
Nou, kijk, hier raken wij aan een ingewikkeld probleem. Maar laat ik het zo zeggen, ik geloof sterk dat als God alle dingen regeert, dat het goede en het slechte, het goede en het kwade, vruchtbare en onvruchtbare jaren, ziekte en gezondheid uit zijn hand ons worden toegedeeld.
Ja, dus, want dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen. Misschien bidden we ook wel van God, laat het vaccin komen, want dat zal uw wil wel zijn. Maar dan zeg je eigenlijk van, nou, dat is misschien wel al een stap te ver.
Nou, kijk, ik zie natuurlijk ook wel dat God in een noodsituatie waarin hij onszelf kan brengen, ook tegelijkertijd degene kan zijn die ons te hulp schiet tegen de problemen die we dan ervaren. Zo is God in de Bijbel zo vaak aan het werk.
Okay.
En dan denk ik, dus zelfs als ik geloof dat God op een bepaalde manier deze pandemie over ons gebracht heeft, dan denk ik ook dat we hem biddend aan mogen roepen en smeken zelfs, God, kom ons nou te hulp.
Ja.
Maar de vraag is wel of we dan inderdaad in de eerste plaats om een vaccin moeten bidden.
De vraag
maar
is ook, ja.
Of niet om gewoon ons gedrag te beïnvloeden, zodat wij hulpvaardige, dienstbare, biddende mensen zijn die gewoon in deze pandemie laten zien dat wat het is om naastenliefde te betonen.
Dus toch nog een beetje present te zijn in de samenleving.
Nou, vooruit. Dat wil ik je dan nu wel meegeven. Als we eerst hard gebeden hebben, gaan we daarna ook de straat op.
Nou ja, kijk, ik moet nog een beetje denken aan dat gebed als dat zo begint. Laat uw naam geheiligd worden.
Ja.
Als dat nou de eerste bede is die Jezus ons leert, dan is ook de vraag of natuurlijk de komst van een vaccin nou ervoor gaat zorgen dat we Gods naam gaan heiligen. De kans is veel groter dat we de naam van de wetenschap gewoon weer gaan heiligen.
Nou, zeker.
En daar is op zich niet zoveel mis mee, want als er zo'n vaccin straks uitkomt en ze kunnen dat, virus stoppen. Nou ja, misschien als we dit over een jaar terugluisteren, dan weten we of het is uitgekomen, ja of nee. Nou, dan hebben ze natuurlijk ook bijzondere dingen gedaan. Wij kunnen dan natuurlijk nog gaan zeggen, nou, dat is misschien nog het algemene goed wat God bewerkt.
Zeker.
Hè? Maar zeker, de uitkomst zal er toch door de bocht genomen niet zijn van, nou, Gods naam mag hierom geheiligd worden.
Nee, althans niet in West-Europa. Laten we wel zijn, in de wereld wordt er tegen de klippen op in het goddelijke geloofd. Wij leven hier tussen natuurlijk seculiere mensen. Maar er zijn natuurlijk ook hele grote delen van de wereld waar Gods naam absoluut verbonden wordt aan de herstel van het goede en de gezondheid.
Ja, precies. Ja, ja, dus. En dat is misschien wel een beetje die. Hè, waarom kun je zomaar om het verkeerde bidden? Nou, dat is dus, zeg je eigenlijk van, als je dus misschien wel te weinig oog hebt voor wat Jezus ons wil leren bidden. Van ga nou eens bidden om de naamsheiliging van God. Om het koninkrijk van God dat gaat komen. Om zijn wil dat moet gaan gebeuren. En is wat meer eigenlijk God gericht in plaats van ik gericht bidden.
Nou ja,
en wij gaan toch misschien korter de bocht wel gewoon te veel bidden om onze eigen welvaart.
Ja, nou ja, goed. Kijk, als je het gebed van Jezus verder leest, komt ook het dagelijks brood te sprake. Dus ik wil niet ontkennen dat je mag bidden om die boterham.
Ja.
Dus lees het vaccin, de gezondheid. Maar uiteindelijk staat leven, gezond of ziek, in het kader van de vraag, verheerlijk je God ermee?
Ja.
En dat is nou precies wat me wel bezighoudt en waardoor ik vaak denk, jongens, intensivering van een gebed is op dit ogenblik volgens mij de hoogste urgentie.
Ja, ja. Is trouwens wel een lastige om zo maar even te zeggen. Dat leven als verheerlijking van God. Maar oké.
Okay. Nou ja, goed. Laat ik het met een eenvoudiger omschrijving zeggen dat je je leven zo inzet dat het echt mee gaat helpen aan dat wat Jezus ons geleerd heeft als het belangrijkste in deze wereld. En dat is de komst van Gods Rijk.
Ja, precies.
Zijn gerechtigheid. Leren leven van vergeving. Leren geloven in de werk van de Heilige Geest. Leren verwachten dat Jezus eraan komt.
Eventjes terugkomen op bidden en we gaan nog eens kijken naar hoe we dat in ons eigen leven doen. Ik vermoed dat bidden meestal zelf, dat je het zelf doet. Hè? Is dat bij jou zo dat je het meeste in je eentje bidt?
Nee, het meeste bid ik met mensen. Dat is wel zo, denk ik. Okay. Ja. Ja.
En bid je dan dus heel vaak met mensen of bid je niet zo vaak in je eentje?
Kijk, ons werk brengt met zich mee dat wij geregeld bij mensen komen en dan voorstellen om samen te bidden. Dus dat is natuurlijk, als dominee kom je in die situatie gauw terecht. Maar ik ben ook lid van verschillende gebedsgroepen die op een geregelde manier bij elkaar komen. En Marjan en ik, mijn vrouw en ik, wij bidden ook samen natuurlijk. Er zijn eigenlijk wel heel veel momenten dat je samen bidt.
Ja.
En het aantal momenten dat ik alleen bid, is eigenlijk, denk ik, één keer op een dag.
Okay.
En het is wel aardig om te bedenken dat volgens mij Jezus het Onze Vader, dat gebed waar we het zojuist over hadden, bedoeld had voor het individuele gebed.
Maar hij zegt wel onze.
Ja, precies.
Doet u de vader van Jezus en van jou?
Maar dat is dus het aardige. Hij zegt, als je alleen bent, moet je aan iedereen denken.
Oh, zo.
Moet je als jezelf zien als een groep.
Ja. Oh, ja.
Onze vader. Waar dus hij zegt, als je gaat bidden, ga dan in de bezemkast zitten, zoiets zegt hij.
Ja.
En ga dan bidden onze vader die in de hemel is.
Ja, volgens mij bedoelt hij inderdaad gaan. Hij maakt een beetje een punt daarover dat je niet op het plein moet gaan staan en niet altijd te koop moet lopen met je goede gebedsleven en met je vroomheid, maar gewoon het is individuele relatie tussen jou en God waarin het plaatsvindt.
Zeker, zeker. En dat is een belangrijk onderdeel van bidden, absoluut.
Maar als we nu eens even, we hadden ook die stelling van het gebed van een groep heeft meer effect dan het gebed van een enkeling. Volgens mij was je het uiteindelijk niet mee eens.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Dat zou mij ernstig tegenvallen van God als dat waar is.
Okay.
Want ik geloof dat als we iets aan God heel serieus vragen en hij ons persoonlijk kent, dat ik het niet met Gods karakter kan verenigen, zoals ik hem heb leren kennen, Als hij dan zou zeggen of denken, ja, dat is er maar één, zeg. Hallo, dat moeten er minstens 10 zijn, voordat ik een klein beetje in actie ga komen om dit verzoek in te willigen.
Okay.
Dat trek ik helemaal niet.
Nee,
dus ik geloof dus wel in de persoonlijke aandacht. En ik zou het eerder om willen draaien en zeggen van, nou, als we met z'n allen bidden en dat voelt beter, is dat alleen maar omdat voor ons het prettiger is om te merken dat we met elkaar zijn.
Oké, ja, want ik moest net denken aan, soms heb je een gebedsbijeenkomst, is bijvoorbeeld iemand ziek.
Ja.
En dan wordt er opgeroepen van, zullen we allemaal gaan bidden? En
ja, nou dan kan ik dus niet, dan geloof ik niet dat God er meer naar luistert als er dus gezamenlijk gebeden wordt, dan dat er alleen maar door één persoon of door de mens zelf gebeden zal zijn.
Nee. Maar het is dus dan doen we het alleen maar samen gewoon, zodat we ons daar beter bij voelen.
Zodat we elkaar versterken. Nou ja, beter voelen is dan een beetje te plat, vind ik. Maar dan versterken we elkaar in het besef van, ja, hier moeten we God over vragen. Want hij is alleen degene die kan genezen. Hij is alleen degene die echt kan helpen. En als ik dat dan merk, dat ook iemand anders naast mij het ook bidt. Ik word ook vaak gesterkt door de manier waarop mensen praten tot God. Dat doen ze anders dan ik. Nou, dat helpt mij dan weer om te zeggen, oh ja, goed gezegd zeg. Maar dat is dan voor mij.
Ja.
En ik geloof niet dat het heel veel effect heeft op de uitslag.
Nee. Tegelijkertijd hadden we ook nog een mooie stelling. Je geloof kan voor in de gebed staan, in de weg staan. Toen zei je ja.
Ja.
Dus ik zit nu te denken, misschien werkt het voor jou wel zo, dat als je in een groep bidt, je geloof versterkt wordt, waardoor je gebeden niet in de weg worden gestaan. Snap je die nog?
en dus het effect groter is.
Ja, en dus het effect groter is, per saldo.
Goed.
Nee, kijk, dit is zo, nu ga ik natuurlijk een beetje, nu gaan we een beetje rekenen met wanneer wel, wanneer niet. En dat is nou precies wat we volgens mij niet moeten gaan doen.
Nee, want uiteindelijk is bidden tot God toch ook echt wel bidden tot de God die soeverein is. Een beetje
soeverein.
Een beetje groots woord.
Is,
nou, God die uiteindelijk zijn eigen weg helemaal gaat. Hoe moet ik het nou zeggen? Die ten diepste niet afhankelijk is van ons.
Oké.
En daarmee dus ook stappen zet die misschien soms wel voor ons nog onbegrijpelijk zijn. Of dus juist helemaal geen stappen lijkt te zetten, omdat hij niet ingrijpt en onrecht laat gebeuren. Mensen laat doodgaan die je helemaal niet zou willen missen. En dat je dan achteraf denkt, God, ik snap er echt niets van. Nou, dat heeft iets met de soevereiniteit van God te maken. Hij bepaalt.
Hij bepaalt, ja. Ja, en dat is denk ik ook wel een van de lastigste dingen als we dan toch over gebed hebben. Hè?
Ja.
En we hebben het ook over het bidden om Gods wil. Uiteindelijk, je wil het liefste gewoon dat God jouw gebed verhoort.
Ja.
En dat hij op die manier ook laat zien dat hij er is, om je geeft, met je meegaat. Ik weet nog wel dat ik ben toch ook lange tijd best wel een beetje toch getrokken geweest door juist van die gebedsgenezers. Omdat je dan denkt van, kijk, zie je? God is het tenminste. Hij kan dingen. God wil toch geen ellende? En nu laat hij dat ook tenminste zien.
Ja.
En dan is het wel lastig om te zeggen, juist ook wel in zo'n grote pandemie van, ja, weet je, het belangrijkste aan bidden is toch ook God laten.
Ja.
Maar het is misschien ook wel het mooiste wat we kunnen doen of zo. Ik bedoel, het is echt zijn naam, heilige. Hem groter maken, onszelf kleiner maken.
Goed, zeker. En dat betekent dus ook dat je incalculeert dat je soms tot de conclusie komt dat hij meer verborgen is dan zichtbaar.
Oké. Okay.
Toch? Want ja, dan denk ik, je wil graag dat je Gods presentie ervaart. Ook omdat je soms misschien zelf dat nodig hebt om het vol te houden in geloof. Met andere woorden, als hij dat langdurig niet doet, begin jij ook te twijfelen.
Ja.
Dreig je misschien het geloof te verliezen. Nou ja, dat vind ik prima. Dat is onze behoefte om die bevestiging te krijgen. En dan denk ik, nou, mijn eerste vraag zou dus zijn, wat heeft God ons in handen gegeven om voortdurend te laten zien dat hij er is? En dan geloof ik niet zozeer in een soort wonderbaarlijke genezing of een vaccin wat veel eerder er is dan wij ooit dachten. Maar dan denk ik weer terug naar de kern van waar volgens mij de kerk voor gekomen is, namelijk het avondmaal bedienen. Gewoon het brood breken en wijn ronddelen en dan daarbij zeggen, jongens, zullen we denken aan wat Jezus gezegd heeft?
Maar dan komt dus dan komt ook dat juist dat samen komt daar weer in terug.
Ja, wat je misschien dat doe je dan, samen.
Waarvan jij zegt ook van, nou, dat is wel het samen wat je in het gebed ook
kunt
vinden.
Precies,
geloofsversterking.
Ja, precies, zo
zonder
werkt,
dat het per se meer verhoring is. Of,
precies. Nee, zo werkt het inderdaad bij mij inderdaad wel, ja. En daarom vind ik bidden een van de mooiste, belangrijkste dingen. En ben ik blij dat ik het heel vaak met mensen mag doen.
Ja, ja, precies. Nou, ik zou nog wel daar tenslotte ook wel aan toe willen voegen dat ik toch voor mijn gevoel ook best wel vaak bid zonder dat ik heel concreet de tijd neem om te bidden. Laat ik mezelf uitleggen.
Ja.
Ik bedoel trouwens niet dat ik nooit de tijd neem om te bidden, maar en dus als ik dan denk, dus bijvoorbeeld aan bid onophoudelijk, dat kan volgens mij ook echt een onophoudelijk bidden zijn, omdat bidden ook nog wel verder gaat dan dat ene moment dat je stil zit met je handen gevouwen en je ogen dicht, om maar zo te zeggen. Of ze omhoog gestoken.
Maar bedoel je dan een soort schietgebed of zo?
Nou nee, ik bedoel nog wel meer dat als ik... als ik stel je voor, als we het dan toch over present hebben, present zijn in de samenleving, iets doen. Als ik iemand uit mijn omgeving zou helpen, iets zou doen, dan zou ik zeggen dat voelt voor mij ook nog wel eens een beetje als een vorm van bidden. In die zin dat ik het zeg maar niet altijd even bewust op dat moment, maar wel voor God, namens God doet. Voor mij is het een geloofshandeling in relatie met God.
Okay.
Misschien zelfs wel vanuit een soort gesprek met God, zonder dat altijd zo duidelijk op dat moment echt praten is.
Ja, ja. Oké. En dan in de zin van een vorm van dankbaarheid of zo laten zien.
Ja, dankbaarheid laten zien.
Door middel zonder woorden.
Ja,
ja.
Een soort bidden zonder woorden. Ja, ja. Ja, dat is een. Nou, ik weet ook niet zo goed. Ja. Kijk, als we het dus over bidden hebben, dan hebben we het namelijk gewoon eigenlijk altijd over praten.
Zeker.
Maar gaat bidden niet ook verder? Kijk, en daarom zie ik dus zelf dan soms niet zo heel veel strijd of zo tussen die twee dingen.
Nee, precies. Nee.
En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat dit niet een soort excuus is om maar gewoon niet te bidden en dan te denken, nou weet je, ik doe de dingen wel helemaal op mijn manier.
Ja, ja.
Ja,
oké. Goed. Ik zal er zo over doordenken.
Ja. Oké. Nog een laatste gedachte over bidden. Hoe we dat juist misschien nu kunnen doen in onze tijd?
Nou ja, wat ik al zei. We maken volgens mij door deze pandemie bijzondere tijden mee. Wat ons voortdurend bij die vraag terugbrengt. Van wat moet ik hier nou mee? Hè? Niet alleen praktisch van hoe organiseer ik mijn gewone gezinsleven in een lockdown. Lastig genoeg.
Mm-hmm.
Maar ook wel van, wat wil God hier nou iets mee zeggen dan? En als we dan vinden dat dat wij het Koninkrijk van God moeten bevorderen of Gods wil moeten doen, hoe dan? En dat dus die vraag onder de christenen, wat mij betreft, wel extra mag circuleren. En misschien ook wel tot intenser gebed mag komen. Ik hoorde recent een idee van iemand die zei van, nou, in deze nieuwe lockdown gaan we elke ochtend om 7:30 met een groepje bidden. Ik heb een Zoom-link aangemaakt en iedereen die mee wil doen kan aanklikken.
Oh ja.
Ik denk, nou, weet je, prima. Laat maar gebeuren. Gewoon, dat is volgens mij ook wat de huidige tijd ons kan leren rondom gebed.
En dus dat betekent dan dus ook een beetje in de verwarring van wat moet je nou, het antwoord gaan zoeken in gebed. En dan niet zozeer in dat gebed van, nou, laat het allemaal ophouden, weer terug naar normaal. Hè? Maar gewoon, oké, jezelf klein maken en zeggen, God, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil wordt gedaan. Oké, nou, dankjewel. En bedankt voor het luisteren. En zoals we vaker zeggen, heb je tips, aanvullingen en opmerkingen? Laat het ons gerust weten. Onze contactgegevens zijn te vinden op de site van de Fontijn in Zwolle. En Simon, jij bedankt voor je inbreng.
Nou,
en dan hopen we elkaar binnenkort weer te spreken.
Zo is het.